vandaag in Utrecht bij Geertje Algraaf voor de 6e podcast alweer voor Empower Women, de podcast. Even kijken, Geertje, of ik het goed zeg. Goeiemorgen.
Goeiemorgen, Sandra.
Want dat is Fries voor goedemorgen.
Klopt helemaal.
En dan woon je al heel lang in Utrecht, maar oorspronkelijk kom je uit Friesland.
Ja, ik ben opgevoed door een Friese vader die ook altijd Fries tegen mij sprak. En een moeder die altijd Nederlands tegen me sprak. En ja, inmiddels woon ik al 25 jaar in Utrecht. Maar ik spreek nog steeds Fries en ik versta het vloeiend.
Oké. Nu begrijp ik natuurlijk waarom jij bij deze podcast zit. Want jij hebt je aangemeld. Jij bent spreker op ons event in mei 2022. Dat hopen we als corona geen roet in het eten gooit. Waarom heb jij je aangemeld?
Nou, ik wil heel graag vrouwen, andere vrouwen, inspireren om zichzelf zichtbaar te maken in video. En daar niet te verlegen in zijn. Want ik merk gewoon dat heel veel vrouwen, niet allemaal, hè, nogmaals, maar grote groepen vrouwen durven nog niet een selfie van zichzelf op tv, op online te zetten. Durven nog niet een foto van zichzelf te plaatsen zonder enorme lagen make-up of zonder filters of zonnebrillen. En het kan juist zoveel voor je doen. Video kan zoveel doen voor jou als ondernemer, onzichtbaar te zijn. Maar ook als je in loondienst bent, om jezelf te profileren. Ja, en het kan je ook jezelf een boost geven. Ja. Je eigen zelfvertrouwen. Ja. Om over die wallen, rimpels, stemgeluid, om daar allemaal, hoe zeg je dat, overheen te stappen wil ik niet zeggen. Maar om het gewoon te accepteren, het is zoals het is.
Ja.
En laat jezelf zien op video met al je onvolkomenheden. En ik heb zelf daarin ook stappen moeten zetten. Ik vond het eerst ook best wel moeilijk om mijn eigen stemgeluid te horen. En met de leeftijd worden die wallen steeds dieper en die rimpels steeds erger. De voordelen wegen op tegen de nadelen die er natuurlijk ook best wel een beetje zijn. Op jullie event hoop ik vrouwen te inspireren om een smartphone erbij te pakken en zichzelf zichtbaar te maken.
Ja, ja. We hadden een paar maanden geleden een gesprek per telefoon. En toen heb ik het volgens mij ook genoemd, naar aanleiding van wat jij allemaal doet, die reclame van Dove.
Ja.
Dan maak ik hier gelijk reclame voor Dove. Van die jonge meisjes. Je hebt zelf een dochter van 7 jaar.
Ja.
En dat jonge meisjes, ik denk in de leeftijd van je dochter ongeveer, die vinden het fantastisch. Ze zijn verliefd op de camera en die poseren.
Ja.
Wat is het dan dat op een gegeven moment wij vrouwen, en inderdaad ook mannen, maar wij vrouwen met name, opeens die hand wegdoen van als er een camera komt, dat we bang zijn voor dat die rimpels en die wallen, dat die in beeld worden gebracht. Wat is dat?
Ja, ik denk uiteindelijk in de maatschappij zit natuurlijk iets van die vindt dat niet mooi, hè? Net zoals ook vrouwen met en ook mannen met veel overgewicht. Er wordt natuurlijk heel kritisch naar gekeken. Vroeger was het ook zo. Bij televisie was het best wel hard. Ik kom uit de televisiewereld, hè? Ik heb jarenlang bij de KRO gewerkt. Een beetje boven de 40 werd het toch een beetje moeizaam bij het journaal en om een programma te presenteren. Ik moet wel zeggen, dat is aan het veranderen. Dus dat is heel goed. Dat is heel goed. Maar bij vrouwen is toch nog meer het schoonheidsideaal speelt, denk ik, een rol. En dat vindt zijn weerslag. Als je daar niet sterk in staat, vindt dat zijn weerslag, denk ik, in hoe jij over jezelf denkt. En hoe zeker je bent op camera en op foto's.
Ja. Ja. Dus de omgeving speelt hier wel een hele belangrijke rol in.
Denk ik wel. Denk ik wel. De omgeving en de maatschappij. Maar uiteindelijk, weet je, het is jouw leven en jij moet daar wat mij betreft boven staan. En iedereen verdient een plek, iedereen verdient een plek in beeld om of zichtbaar te zijn.
Ik ben van overtuigd, hè, dat wat je doet, daar zit ook jouw verhaal in gemetseld. Hè? Want hoe zat het dan met Geertje die 7 jaar was? Hoe keek die dan tegen die zichtbaarheid aan? Vond zij het fantastisch om voor de camera te staan?
Nou, ik kom nog wel echt uit een andere tijd natuurlijk. Ik weet dat een vader van een vriendin van mij, die had echt een van de eerste camera's, de consumentencamera's, die op de markt kwam.
Okay.
En ik weet wel dat hij op een gegeven moment op een verjaardagsfeestje aan het filmen was. En nou, ik vond het in ieder geval, ik vond het alleen maar leuk. Mm-hmm. Ja. En zelf, ja, ik heb zelf ben ik natuurlijk altijd heel erg geïnteresseerd geweest in televisie. En op het moment dat ik me dat kon veroorloven, ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment een telefoon. Hij was nog niet eens een iPhone, maar die had al wel video, een Sony Ericsson. Dus nu helemaal, volgens mij bestaat dat al half niet meer, maar daarmee kon je filmen. Maar ik had daarvoor ook al een fotocamera, waarmee ik ook wel filmde. En ik moet wel zeggen, het was voor mij wel een enorme stap om de camera op mezelf te richten. Dus ik filmde graag, zeg maar, andere mensen. Of weet ik veel, dieren. Of in een studentenhuis vond ik het leuk om de medestudenten te filmen. Maar het is nog wel een stap om die camera ook echt op jezelf te richten, natuurlijk.
Waarom was dat een stap? Want je zegt natuurlijk, maar waarom was het zo'n stap?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is toch een soort, ik denk, een bescheidenheid die je meekrijgt van, weet je, je hoeft niet op beeld. En bij de KRO, ik ben in 2002 bij KRO beginnen te werken. Mm-hmm. En daar was het ook wel. Je had de mensen die kwamen in beeld, mm-hmm, en je had de mensen die kwamen niet in beeld. En ik was degene die, ik weet niet waarom, ik kwam niet in beeld. En niemand heeft ooit gezegd, Geertje, jij moet op camera. Dus het was al zielig voor mijn moeder in Friesland. Want die vroeg elke keer van, nou, je werkt nu toch bij de KRO. Wanneer kom je nou een keer in beeld? Ik zeg, nou, ik geloof niet dat het gaat gebeuren. En toen ik mijn eigen bedrijf begon, toen zeiden eigenlijk vriendinnen van mij, ja, jij bent je eigen merk. Jij bent de trainer. Mensen komen voor jou. Dus je moet jezelf laten zien op video. En toen moest ik moest wel even slikken.
Mooi is dat, hè? Ik vraag me ook af, we hebben het al over de omgeving gehad, of het ook te maken heeft met hoe wij dan in die omgeving opgevoed worden. Dat meisjes, en ik weet niet hoe het met jouw dochter zit, ik kan me niet voorstellen dat jij dat tegen je dochter zegt, dat je bescheiden moet zijn. Dus eigenlijk is dat niet opvallen, mm-hmm, niet in beeld komen. Mm-hmm. Wees maar bescheiden,
ja,
op de achtergrond.
Ja.
En jongens, die zien het vaak als een spel en die vechten met elkaar om.
Zijn competitief. Ja.
Maar dat is toch...
Nou ja, ik weet bijvoorbeeld, ik had er met met buren over. Die hebben twee dochters, ook in de leeftijd van mijn dochter. En die krijgen dan op school ook te horen dat ze eigenlijk te competitief zijn, die meiden. En dan denk ik van, wat is dit? Waar slaat dit op? Zou je dit ook te horen krijgen als twee zoontjes waren geweest? Denk ik namelijk niet.
Nee.
Dus dat zit heel diep in de maatschappij. En, het is aan ons om dat te veranderen. Dus als ik dat soort dingen bespeur... Mm-hmm. En eerlijk gezegd gebeurde dat op het kinderdagverblijf toen mijn dochter op het kinderdagverblijf zat. Dat ze om dingen vroeg of zo. Of een beetje haantje de voorste was.
Yeah.
Dan krijg je dan te horen als moeder van... Nou, je kind is wel een beetje haantje de voorste. Nou, denk ik, prima toch?
Alsof het een slechte eigenschap
misschien
is.
Misschien wordt ze ooit wel premier.
Ja,
ik bedoel, ik bedoel... Alles in nuance, hè. Je moet ook natuurlijk wel sociaal zijn en samen met andere mensen het allemaal doen.
Ja.
Maar ik vind haantje de voorste niet per se een slechte eigenschap.
Nee.
Nee. En overigens, mijn buurman waar ik het mee over had, die zegt, ik heb twee dochters. Hartstikke goed dat ze haantje de voorste zijn.
Precies.
Gaan we niks aan veranderen.
Precies. Nou, ik denk dat we nog een hele lange weg te gaan hebben.
Ja.
Ik zag een keer, iemand in mijn netwerk stuurde mij een plaatje uit een boekhandel. Er waren twee tekenboeken, eentje voor meisjes, eentje voor jongens. Het boek van de meisjes heette Het Lieve Meisjesboek.
Ja, ja.
En het boek voor de jongens heette Het Stoere Jongensboek. En dat boek was zo goedkoper ook van de jongens. Terwijl het evenveel pagina's had. Nee, het is hele part.
Ja, maar goed, ik moet wel zeggen, er is de afgelopen jaren wel...
Veel gebeurd.
Het gaat de goede kant op, ja.
Ja, oké. Okay. En zou er iets zijn wat je tegen je jonge, zevenjarige, je jonge ik zou zeggen? Of was dat wel oké?
Nou, ik had echt wel een goede jeugd. Ik had best wel een feministische moeder die laste opzij. En die zei ook altijd, als ik als meisje te horen kreeg dat ik iets niet kon of iets niet mocht of zo. Dan was mijn moeder altijd, die stuurde een brief naar de directie of naar het schoolhoofd of naar wat dan ook. Hè?
Mm-hmm.
Dus daardoor, het zijn elke keer maar kleine dingetjes, maar daardoor kreeg ik toch wel mee. Je kunt als meisje... wel een bepaalde bijbaantje of echt kleine dingetjes. Hè. Toen ik kleuter was, werd ik in een poppenhoek gestopt. En mijn moeder zei, ja, waarom kan mijn dochter niet in de bouwhoek?
Oh, geweldig.
Dat heeft toch indruk op mij gemaakt. Dus, en weet je wat het is? Ik zat gisteren met mijn dochter naar het Jeugdjournaal te kijken. En toen werd er gezegd, nou, Rutte moet nu op zoek naar zijn ministersploeg. En mijn dochter zegt, mama... Nou, dan is mama heel druk, dan moet ze in Den Haag gaan wonen. Maar ik vind het wel goed dat ze die gedachte al heeft.
Ja.
Dus ja.
In voorbereiding op dit gesprek vanochtend kwamen we op het onderwerp rolmodel. Toen zei je, heb ik wel een rolmodel.
Ja.
Maar nu je zo vertelt, denk ik dat jouw moeder in ieder geval wel een mooi voorbeeld voor jou geweest is.
Ja. Nou, zij was de eerste binnen haar familie die studeerde. Ik heb echt een boerenkom af. Mijn moeder komt van een boerenbedrijf. Mijn vader komt van een boerenbedrijf. En mijn moeder was de eerste in dat gezin die ging studeren. En ja, ik denk echt dat zij het best moeilijk heeft gehad in die tijd. Ja. Maar goed, daar was ik niet bij. Toen ze mij heeft gekregen, het is ook nog wel een grappige anekdote... Op een gegeven moment heeft mijn vader als boer in een boerenblad gestaan. Als vader die de luiers verschoonde.
Geweldig.
Dus daar sta ik op en mijn zusje zo met de benen in de lucht, zeg maar. En nou, het zijn wederom, Sandra, het zijn allemaal van die kleine voorbeeldjes. Maar dat heeft toch ook in mijn hoofd dat ik dacht, oh ja, een boerenpapa, hè, die kan dat ook gewoon. Dus beide ouders zijn in die zin een rolmodel. Ja, want ik moet zeggen, mijn vader... was ook zo van, Geertje, iets te veel hoor, moet ik achteraf wel zeggen, maar was wel heel erg van leren, studeren, worden wat je wil, hè, zoals nu de liedje van Kinderen voor Kinderen is, je kan worden wie je wil. Ja, en van beide kanten heb ik dat wel meegekregen, dat er geen beperkingen zijn.
Nee, behalve die je zelf oplegt, denk ik altijd. Dat zijn de enige beperkingen. En dat is eigenlijk ook wel wat in jouw verhaal zit.
Ja.
Nou, hoe mooi is dan ons thema Be the Woman You're Destined to Be. Je kan alles worden wie je ook wil worden. Of misschien ben je al degene die je moet zijn.
Ja.
Er zijn heel veel linken aan dit thema te bedenken.
En even voor de duidelijkheid. En niet iedereen hoeft minister te worden en CEO.
Nee.
Maar... je hoeft je ook als moeder, hè, want ik, dat is toch nog maar 7 jaar geleden dat ik moeder werd. En ja, bij de KRO werken toch redelijk vooruitstrevende mensen. En dan kreeg je toch te horen van, nou, hoeveel dagen ga je minder werken?
Yes.
Wil je het wat rustiger aan gaan doen? Nou, we zullen hier wel wat minder zien de komende tijd. En ja, ik zei, zeg je, die collega is net ook, die heeft net ook een tweeling gekregen. Zeg je dat ook tegen hem of zo?
Ja.
Ja, nou ja, dat.
Dus we hebben met z'n allen nog een hele lange weg te gaan.
Ja.
Ik heb het al een paar keer gezegd, ook in deze podcast, van dat ik soms mannen trigger met wat ik doe. Ik coach voornamelijk vrouwen. En dan zeg je, ja, maar hoezo die mannen niet? Nou ja, ik denk dat bij die vrouwen in de eerste plek heel veel te doen valt. Maar tegelijkertijd zijn wij er ook om die mannen ook duidelijk te maken hoe het beter kan. Waarvoor komen mensen naar je toe? Want je vertelde me dat je trainingen geeft.
Ja.
Onder andere.
Ja.
Je doet ook weer heel veel dingen volgens mij. Er komt ook een boek van jou uit binnenkort.
Ja.
Spannend. maar waarvoor komen mensen naar je toe? En eigenlijk is het een stapelvraag. Wat wil je ze meegeven? Ze komen iets van je halen. En wat wil jij ze geven?
Nou, eigenlijk moet ik erbij pakken wat ik hier allemaal heb liggen.
Ja.
Ik wil mensen voornamelijk vertellen dat met een simpel statiefje, hè, dat hoeft maar een tientje, 20, 30 euro te kosten. Powerbank, belangrijk, hè, want als je telefoon er niet meer doet, dan werkt niks meer. Je oordopjes, een simpel microfoontje, hè, nogmaals ook van een paar tientjes. En je telefoon, dat je gewoon... YouTube-video's kan maken, LinkedIn-video's, Facebook, Instagram, alles. Je kan gaan vloggen. En met deze simpele dingen kan je eigenlijk iets professioneels neerzetten. Ik moet wel zeggen, je moet wel weten hoe je dat moet doen.
Ja.
Dus let op licht, let op geluid. Hè. We hebben hier hele mooie microfoons.
Ja.
Zorg dat je beelden niet wiebel-wiebel zijn, hè, per se. Dat mag af en toe wel, maar een beetje strak. Dat helpt om een professionele look te geven. En natuurlijk ook inhoud. Hè? Zorg dat je iets interessants te vertellen hebt. Dus dat breng ik mensen bij. En ja, waarom komen mensen naar mij toe? Nou, ik was een van de eerste in Nederland die dit überhaupt ging doen.
Cool.
Ik ben gestart bij de KRO. moet zeggen, daar heb ik alle kansen gekregen van mijn leidinggevende. Die zei, Geertje, interessant dat hele gedoe met die telefoon. Ga dat maar doen. En daar heb ik het 2 jaar lang heb ik video's voor televisie gemaakt. En mensen hadden eigenlijk niet door dat dat met de mobiel was gemaakt. En toen dacht ik, ik wil dit gewoon niet binnen de muren van de KRO houden. Ik wil dit bij bedrijven, stichtingen, organisaties, ondernemers, wil ik ook leren hoe je vlogt. Nou, toen was vloggen nog niet zo mode, maar hoe je mooie video's maakt. Bijvoorbeeld van je bedrijf, van de spullen die je verkoopt, van de diensten die je levert. Ja, dat.
Maar je vertelde net dat, jij zegt, laat mij nou maar op de achtergrond. Hè? Mensen zeggen, wanneer zien we jou nou op tv? Laat mij maar nou maar daar. En opeens...
Ja, dat is toch een omslag.
Behoorlijk.
Ja.
Wat was dat?
Ja, dat was toch een vriendin die tegen mij zei van... Geert, jij bent jouw brand, jij bent jouw bedrijf. Je moet online, of je moet op video, je moet jezelf laten zien. Ik dacht echt van, ja... Ook zelfs op school voor journalistiek. Op school voor journalistiek gedaan. Toen bij TV Gelderland gewerkt. Toen bij de KRO. Niemand heeft mij ooit ontdekt. Dus ik dacht, ja, ben ik daar wel goed genoeg voor? Ja. Kan ik dat wel?
Ja.
Maar ik realiseerde me toch ook dat ze wel gelijk heeft. Want je zegt, waarom komen mensen naar je toe? Nou, natuurlijk voor mijn kennis. Maar ook omdat ik het al doe. Omdat ik de persoon ben die ik ben. Ik zeg ook tegen mensen van... Heb je ook net van mij gehoord als ik iets zie waarvan ik denk van nou, dat kan beter. Dan zeg ik het ook.
Ja.
Dus dat soort mensen komen naar mij toe om ook te horen wat mijn persoonlijke verhaal, mijn ervaring. Dus ik merk ook dat ik heel vaak tijdens trainingen zeg van nou, dit is hoe het moet. Dit is de beste manier. Als ik het zelf doe, dan doe ik het vaak zo. Dus soms dan een beetje de... Ja, niet de super officiële manier, maar een beetje de tweede keuze manier. Maar die is misschien makkelijker of handiger of sneller.
Ja.
En dat vinden mensen dan ook heel leuk om te horen van hoe ik dat dan doe.
Ja, ik moet gelijk denken aan lessen die ik op de sportschool deed. Dat zal te zeggen, nou, je kunt het op je knieën doen, maar als je echt heel moeilijk wilt maken, doe je het op je tenen. Met push-ups of zo, moest ik aan denken.
Ja. Nou, dat is, ik vertel heel vaak inderdaad de manier, dat wat de officiële tv-manier is, bijvoorbeeld, en wat sneller werkt, zeg maar, en toch...
Wat praktischer is misschien voor de mensen die naar jou toe komen, voor je doelgroep.
Ja.
En je gaf impliciet ook aan, je moet het toch zelf doen om te ervaren. Ik zeg maar, als je dat dan gaat doen, dan merk je echt, wat gebeurt er dan als ik aan die zichtbaarheid ga werken, als ik ga vloggen, als ik mezelf... op beeld gaan vastleggen. Wat gebeurt er?
Nou, de eerste keer is echt niet makkelijk. Nee.
Wat is niet makkelijk dan?
Mensen vinden het moeilijk om hun eigen stem te horen, om zichzelf terug te zien, hun eigen bewegingen, hun eigen onvolkomenheden. Ja, over het algemeen vinden mensen en vrouwen iets meer dan mannen dat heel erg lastig om zichzelf terug te zien. Maar het goede nieuws is, als je het maar gaat doen en volhoudt, dat het echt wel een stuk makkelijker gaat worden. En de grap is ook dat andere mensen zien jouw onvolkomenheden helemaal niet. Die vinden jouw stem niet raar. Die zien jouw wallen niet. Die zien jouw rimpels helemaal niet. Die denken alleen, nou, leuk blouseje, een leuke jurk. En
Want ik wilde...
Hoe jij jouzelf ziet is zo anders dan andere mensen jou zien.
Want ik wilde jou vragen, maar je gaf gelijk antwoord. Wat is er dan zo moeilijk aan? Maar dat is het beeld dat we van onszelf hebben. Dat er iets niet goed genoeg is. Wat is dan moeilijk aan om mijn stem te horen? Dan vind ik blijkbaar de stem niet goed genoeg.
Nee.
Of wat is er moeilijk aan om mijzelf op beeld te zien? Dan vind ik mezelf niet mooi genoeg.
Nee. Nou, dat is dan het. Uiteindelijk is het natuurlijk... Ja, je moet wel met jezelf... Je moet, dat is een enorm cliché, maar je moet jezelf accepteren hoe je bent. Dus ja. Ik praat luid, gewoon belachelijk luid, dat weet ik. Ik ben druk in beeld. Daarom ben ik waarschijnlijk bij de KRO ook nooit geselecteerd als presentatrice, omdat ik gewoon te bewegelijk ben en te too much, zeg maar. Maar als je dat accepteert van jezelf... Ik heb geaccepteerd dat ik luid praat en aanwezig ben en druk ben met mijn handen. Dat was eigenlijk pas gekomen toen ik video's voor mezelf ben gaan opnemen. De eerste keer schrok ik me ook rot. Maar echt, het went. Ja.
Want eigenlijk, je zegt, ik heb het geaccepteerd, maar tegelijkertijd gaf je heel veel oordeel al, hè, van ik ben druk. Nee, jij bent iemand, als je heel feitelijk neemt, die veel gebaart met zijn handen en armen, weet ik veel.
Maar het oordeel toch van mezelf in ieder geval is dat dan too much is. Maar inmiddels denk ik wel van, nou ja, het is zoals het is.
Ja, het is Geertje.
Ik kan dat, weet je, als ik dat wegneem, ben ik inderdaad niet meer Geertje.
Exact. Nou, we hadden het hiervoor...
Zacht gaan praten en...
Dat gaat niet werken bij jou. Nou, toen met het testen van deze opname had ik over mijn stem, die aanzienlijk veel rustiger is en zachter dan jouw stem. Maar als ik heel hard zou gaan praten, zou het ook niet bij mij passen. Nee. Dus je moet het gewoon accepteren, hè, wie jij bent. Mooi. Oké. Als je terugkijkt op jouw leven, mm-hmm. op welke gebeurtenis ben je dan het meeste trots?
Eigenlijk toch wel dat ik als ondernemer ben gestart en het ook gered heb in deze coronatijd. Want eerlijk gezegd, het begin was best makkelijk, maar toen corona kwam werd het wel wat ingewikkelder.
Ja.
Dat ik toch mijn eigen bedrijf succesvol heb gemaakt. Daar ben ik denk ik het meest trots op.
En dan hadden we het net over dat heel recent we horen dat de kinderen de lagere school eerder met kerstvakantie mocht. Het geeft gelijk aan wanneer we deze opname doen.
Ja.
Maar is het denk je, jij bent met je man en je kind, dus jullie gezinssituatie, dat dat lastiger is voor vrouwen, deze corona?
Nou, ik lees nieuwsbrieven en nieuwsberichten daarover, dat het vaak de vrouwen zijn die het op een of andere manier opvangen. Nou ja, dat doen we natuurlijk wel zelf. Ik doe dat zelf ook. Ik ben ook geneigd te zeggen van, dan gaan we wel zo. Dan krijgen ze, dan komt er iemand spelen en dan gaan we even dit doen. En dan ga ik 's avonds wat meer werken.
Ja.
Maar je doet het natuurlijk ook wel samen. Ik bedoel, wij overleggen ook van, kom je wat eerder thuis? Of dat soort dingen. Kan ik nog even werken? Of mijn man zei net ook van, we gaan in een huisje zitten. Maar hij zegt ook, prima als je daar eventjes wat werk doet. Dus weet je, maar ik denk eerlijk gezegd, dat deze coronacrisis meer effect heeft op vrouwen dan op mannen. Zeg maar qua werk dan, vermoed ik. Bedoel je dat?
Ja, want ik vraag me af, dat bedoel ik inderdaad. Maar is dat omdat wij het zelf even heel in zijn algemeenheid zijn? Niet alle vrouwen zullen dat doen. In sommige huishoudens zal de man misschien heel veel doen nu in coronatijd. Maar denk je dat in zijn algemeenheid wij vrouwen het ook in stand houden?
Tuurlijk.
We hadden het over die bescheidenheid.
Ja,
en dat wij die rol pakken van, wij zorgen voor de kinderen.
Ja. Nou, ik heb het wel echt vanaf het begin dat we kinderen kregen gewoon gezegd van, we doen het echt samen en we verdelen alles. En dat gaat gewoon hartstikke goed. Ik denk dat vrouwen over het algemeen toch meer de neiging hebben om die zorgdingen naar zich toe te trekken. En eerlijk gezegd, ik merk ook wel eens als ik op het schoolplein zeg van, mijn kind gaat er 2 dagen naar de vakantieopvang, dat er soms toch andere moeders zijn die zoiets hebben van, ga je niet knutselen dan met je kind?
Ja.
En dan denk ik, knutselen met mijn kind? Nee, ik ga vlogs opnemen met mijn kind. Maar als ik zou echt tegen andere vrouwen en moeders willen zeggen, oordeel niet over andere vrouwen. Gaat ook om mij, hè? Want ik bedoel, als je wel 2 weken wilt gaan knutselen met dennenappels in de kerstvakantie, hartstikke prima.
Ja.
Hartstikke prima.
Ja. Ja.
Maar ik vraag mij er niet bij, zeg maar.
Wat zijn voor jou vrouwenonderwerpen? Ik heb in de vorige podcast hebben gehad over onzekerheid, de krabbenmand. Wat als jij denkt, hè, want je hebt je tenslotte aangemeld, je gaat spreken op ons mooie event. Wat is voor jou een belangrijk, en misschien hebben we het erover gehad hoor, onderwerp ten aanzien van vrouwen?
Ja, en toch die zichtbaarheid denk ik, dat mijn belangrijkste punt is.
Ja.
En ook dat het, heel veel vrouwen zeggen, ik ben niet technisch, dat kan ik allemaal niet.
Ja.
En dan denk ik, weet je, je telefoon oppakken, op record drukken, daar hoef je echt niet technisch voor te zijn, zeg maar. Mensen beseffen niet, als jij een iPhone hebt of een Android, hè, dat hoeft echt niet de nieuwste te zijn. Ik heb ook niet eens de nieuwste.
Nee.
Je hebt gewoon een tv-studio in je handtas. Mm-hmm. En je hoeft echt niet technisch te zijn. Serieus niet. Het is makkelijker dan je denkt.
Toch een beetje dat stoere jongensboek, hè? Jongens zijn stoer, jongens zijn technisch, vrouwen.
Nou, ik merk wel, als ik trainingen geef, hè, dat zijn heel veel vrouwen uit de communicatie en marketing, die zijn ook regelmatig heel veel mannen bij. Mannen zijn wel makkelijker met schroefjes en zo. Dat zit toch denk ik al in speelgoed of wat dan ook voor dingen. Dus dat is een klein voordeeltje wat mannen hebben. Die zijn misschien ietsjes handiger met statieven en dat soort dingen. En een klemmetje, hè, zo'n klemmetje, dat vinden vrouwen dan ook gelijk van, oh, wat moet ik daarmee? Een man is eerder die denkt dan van, oh, hier kun je doen. Oh, nou, zo werkt dat. Ja, dus maar, dat is wel een verschil.
Maar ik denk dat dat toch in de opvoeding zit.
Ja, nou, mijn moeder, ik kom weer terug op mijn moeder. Die gaf mij technisch Lego. Die kocht gewoon dozen met technisch Lego. En achteraf had ik gewild dat ze me nog meer van dat soort speelgoed had gegeven. Want ik wilde ook Barbies, ik wilde ook poppen, ik wilde ook dat soort dingen. Maar ik zou tegen iedereen willen zeggen, geef ook de jongens de Barbies en de poppen. Exact. En geef ook de meiden het technisch Lego. En leer ze schroeven, hè, want... Ja, iemand zei ook tegen mij dat schroeven dus altijd dezelfde kant op gaan of zo. Op een of andere manier, bij jongens zit dat erin. En bij meisjes, ja, die schroeven niet genoeg in hun leven. Dus die weten dat gewoon niet. Ja, al dat, wederom, hè, het zijn soms de details die het verschil maken. Ik weet nog dat ik met mijn dochter de krant zat te lezen 's ochtends. Mm-hmm. En er stond één pagina met alle astronauten in. Dat was een paar jaar geleden. Mm-hmm. En ik zeg tegen mijn dochter, wat klopt hier niet? Hier klopt iets niet. Mijn man zit dan echt zo van, oké, dan gaan we weer. En mijn dochter gelijk, mama, het zijn allemaal mannen. Ik zeg, allemaal mannen. En vrouwen kunnen natuurlijk ook gewoon astronaut worden. Ja. Goddank. En dat gebeurt inmiddels, gebeurt dat ook. Eerste 20 waren allemaal mannen.
En wat wil zij later worden?
Oh, daar heeft ze nog helemaal geen idee van.
Nee.
Dus dat laat ik ook lekker open. Ze is goed in technische dingen, ze is goed in tekenen. Met taal ook. Dat is dan wel echt een ding van mij. En ik denk ook eerlijk gezegd, ik ben ook eigenlijk, mijn beroep is gewijzigd. We hebben ook tegenwoordig niet meer een beroep voor het leven. Hè?
Dat
weet jij ook.
Dat is waar.
Ik ben van iedere 10 jaar iets anders gaan doen. Dus de eerste 10 jaar ben je misschien ergens in loondienst. Dan ga je misschien 10 jaar ondernemen. Ga je daarna weer gewoon in loondienst. Kan allemaal.
Ja, ik denk, ik heb zelf ontdekt dat het niet meer gaat. Het gaat helemaal niet, bedoel ik, om de rollen die ik vervul. Aha. Het gaat om mijn talenten en mijn waarden. En daaromheen ontstaan die rollen. Dat is eigenlijk niet zo interessant. Nee. Want alles wat ik doe, doe ik op dezelfde manier. Maakt niet uit. Dat die rol is maar, die functie is maar een omhulsel. Het gaat meer om wat jij wilt brengen in de wereld.
Jouw vaardigheden, jouw competenties misschien. Maar inderdaad ook wat je zelf wil. Want het kan nog steeds zo zijn, hè, dat je bijvoorbeeld... Ik ken bijvoorbeeld ook een studente die was ingelood bij geneeskunde en die ging dat doen, maar die dacht, dit wil ik helemaal niet.
Nee.
Dus ze kan het misschien wel, maar ze wil het niet. Dus ze is nu meer een technische kant op gegaan. Ja. Dus ja, je hebt je pakket met talenten wat je kan, maar je kan ervoor kiezen om bepaalde dingen te ontwikkelen, andere dingen niet. En als het is om je op het moederschap te storten en dat soort dingen, prima. Niks mis mee.
Wat is jouw talent, als je er één woord aan zou moeten geven?
In video kan ik vaak ingewikkelde dingen simpel maken, maar ook simpele dingen weer interessanter. Als ik train, dan krijg ik heel vaak te horen van, Geertje, je bent zo duidelijk. Je bent gewoon duidelijk. Je bent snel, je bent energiek, je bent inspirerend. Dat hoor ik heel veel. En ja, mijn vader zei vroeger al tegen mij van, je bent een soort dominee. Dat is ook zo. Ik ben nu een soort dominee. Ik vertel iedereen met een statiefje, een microfoontje en een telefoon kan je gewoon broadcasten. Heb je een tv-studio. En ik denk dat mijn missie is nu. Hè? En misschien over een paar jaar verandert het weer.
Dus dat ene woord, want het waren veel woorden, maar het ene woord zou dominee zijn misschien. Jouw talent, dat omvat alles.
Het is wel een hele ingewikkelde, Sanne. Een soort dominee. Ja, ik denk dat een dominee mensen wel ook bemoedigt. Ik wil denk ik andere mensen, mannen, vrouwen bemoedigen van, jij bent goed genoeg, je kunt het, ga doen. En misschien als je het een tijdje hebt gedaan, dat je denkt, nou, ik wil toch liever een beetje een andere kant weer op, hè? Prima. Maar ja, ik wil mensen bemoedigen dat ze video's kunnen maken. En als je in de huidige maatschappij, hè, we gaan straks hopelijk een post-corona tijdperk in, je komt er niet meer zonder video. Dus het is ook echt, is mijn overtuiging. Hè? Mm-hmm. Andere mensen kunnen anders over denken. Maar ik denk in de huidige maatschappij, je komt er niet meer zonder video. Je moet weten hoe je iets simpels opneemt, hoe je een videobericht naar mensen stuurt.
Ja.
Dat zijn dingen die erbij horen. Of je nou CEO bent, of ik train ook mensen die werken aan de groenvoorziening, of zijn hoofd riolering. Hè? Die moeten dat allemaal regelen, dat allemaal goed komt. Of in het verkeer, of bij Rijkswaterstaat.
Mm-hmm.
Dus het is niet alleen voor ondernemers of influencers. Ik denk dat van CEO tot rioleringsmedewerker, je moet weten hoe je met je telefoon iets simpels opneemt, en zodat andere mensen dat kunnen volgen. Want ja, communiceren gaan we steeds meer doen, ook weer door corona, toch in video's. Dat is echt mijn overtuiging.
Denk je dat bedrijven daar nog een hele weg hebben te gaan? Dat veel bedrijven daar nog een weg in hebben te gaan?
Ja, het wisselt. Er zijn al bedrijven die timmeren aardig aan de weg. Hè. Bijvoorbeeld training geven bij de ANWB. Nou, die zijn heel succesvol op YouTube. Hartstikke goed. Ik kom ook bij bedrijven waar ze zeggen van, ja, wij maken nog helemaal geen video's. Ik zeg, nou, mooi moment om te beginnen. En zeker als je de eerste bent in jouw sector die dat gaat doen. Ja, spring in dat gat, zou ik zeggen. Ja.
Wel doodeng waarschijnlijk voor bedrijven.
Is ook. En je krijgt ook commentaar. Hè? Als je jezelf laat zien op video, dan gaan mensen ook wel zeggen van, nou, moet dat nou?
Weer hetzelfde wat jij omschreef.
Tuurlijk. Maar ja, ik zou zeker zeggen, als er in jouw sector, in jouw expertise nog geen video's gemaakt worden, ga het doen. En je, mogelijk, een grote kans dat het best wel aanslaat.
Ja, ja. Maar even terugkomend op Be the woman you're destined to be, ons thema. Als die vraag, of als ik hem in een vragende vorm aan jou stel, ben jij the woman you're destined to be?
Nou, ik zou eerder geneigd zijn om te zeggen nee.
En waarom zeg je nee?
Ja, sowieso denk ik. Ik heb hopelijk nog 40 jaar te gaan. ik denk dat ik nog steeds stappen heb te, dat ik nog steeds stappen kan maken in wat ik kan bereiken. Ik bedoel, ik zit nog niet in een boardroom. Allemaal dat soort dingen wil ik ook allemaal graag. Ik wil ook meer bestuursfuncties en dat soort dingen doen. Maar ik heb me gewoon afgelopen 5 jaar hebben echt helemaal in het teken gestaan van mijn bedrijf. En dat ga ik misschien nog een tijdje doen. En dan komen er weer andere dingen.
Ja. En wat,
dus ik denk dat ik nog steeds, ja, wat ik dan nog meer moet worden, weet ik niet. Hè?
Nee,
want ik ben prima zoals ik ben. Ik ga ook niet meer enorm veranderen.
Nee.
Maar qua carrière denk ik nog wel dat ik nog wel stappen kan nemen.
Ja. En welke stappen heb je? Stel, ik spreek je over een jaar. Je boek gaat natuurlijk uitkomen in januari, maar dat is een beetje in de afrondende fase, begrijp ik.
Ja, februari, als het goed is, ligt in de boekwinkel.
Wat zijn stappen die jij het komende jaar nog te zetten hebt?
Meer in de media komen, denk ik. Ja, dat is natuurlijk ook, vind ik ook belangrijk. En nog steeds, kranten, tv, 20% vrouwen. Dus
ja,
hier ben ik, media. Bel me, ik kom graag. Meer richting bestuursfuncties. Ik zit nu bijvoorbeeld in het bestuur van de IMC Weekendschool. Dat is iets wat ik in Utrecht doe. Dus op dat gebied denk ik dat ik ook nog wat dingen komend jaar wil doen. Maar verder ook gewoon lekker veel trainingen geven. Weer bij bedrijven. Vind ik gewoon hartstikke leuk. Ik kom van de Zuidas. Zit ik op een heel luxe kantoor met de lekkerste koffie en smoothies die worden gemaakt. En soms zit ik in een buurthuis ergens met een hele oploskoffie, bij wijze van spreken. Maar juist die diversiteit vind ik zo leuk. Ik ben altijd weer blij als ik wegga en mensen zeggen van, nou, dit is toch zo'n leuke training. We hebben zoveel geleerd. We zijn enthousiast. We kunnen aan de slag. Ik ben altijd kapot. Hè? Ik kom thuis en ik ga gewoon
liggen. Je geeft alles.
Ja, ik geef alles, ja. Maar het is gewoon heerlijk als je organisaties kan inspireren. En dan ook, soms zie ik ook in de maanden daarna, hè, zie ik allemaal video's voorbij komen op LinkedIn en Facebook en Insta, dat ik denk, oh, ze zijn lekker bezig.
Ja. Dus het gaat jou om het inspireren van mensen. Dat geeft jou genoegdoening.
Ja, absoluut.
En nou hoop ik natuurlijk dat alle mensen die kijken en luisteren, want hè, hier is een videocast van deze podcast ook. Is er iets wat jij... Ik hoop dat al die vrouwen op ons event komen, maar stel dat ze niet komen, wat je ze wilt meegeven?
Ik kom dan terug op, denk ik, dat je kunt jezelf zichtbaar maken op... En doe niet alles. Ik denk ook, maak keuzes. Hè? Bedenk, wat is de plek waar wil je zichtbaar zijn? Kan ook in tekst. Kan ook in een podcast, zoals jij nu doet. Maar kan heel goed ook op Instagram of op LinkedIn. Of wat voor platform dan ook. Bedenk welk platform is jouw plek, waar voel je je lekker.
Ja.
En probeer het. En je zal verschillende reacties krijgen. Maar daar leer je ook weer van. Leer je ook weer van.
Ja.
En misschien is het niet voor jou, maar pak die telefoon erbij en plaats hem. Het heb ik ook in mijn boek over gestaan, heb ik op een gegeven moment ook staan van, heb jij nog nooit een video van jezelf opgenomen? Dan is nu het moment. Pak de telefoon erbij, neem een stukje video op en zeg welk boek je aan het lezen bent en durf het ergens te plaatsen. Desnoods stuur je het naar je beste vrienden via WhatsApp. Dat kan al de eerste stap zijn. Begin met baby steps, is het ook altijd. Kleine stapjes.
Kleine stapjes. Gewoon doen. Nu. Ja. Pak nu nog je
telefoon. Ja, en stel het niet uit. Denk niet, ik ga het na corona doen. Of ik ga het doen als dit of als dat. Of als ik mijn botox heb gehaald. Of als mijn haren zijn gedaan. Nee, zonder make-up, wat dan ook. Het kan gewoon. Ik moet zeggen, ik voel mezelf beter als ik een klein beetje make-up op heb. Maar... ook zonder make-up, ook met uitgroei, ook met misschien jouw stemgeluid, wat je zelf niet trekt. Ga het doen in babystapjes.
En laat je verrassen.
En laat je verrassen door de reacties.
Nou, ik denk als mensen nu nog niet geïnspireerd zijn door jou, dan weet ik niet meer. Ik krijg bijna zin om mijn telefoon nu te pakken en ook aan de slag te gaan.
Heel goed.
Hey, dankjewel Geertje. Ik vond het een leuk gesprek.
Dankjewel.
En voor onze luisteraars en kijkers, ben je nou nieuwsgierig naar de volgende podcast? Ga naar empowerwomen-depodcast of naar onze website empowerwomen.nl/depodcast.